regeren doet altijd pijn voor coalitiepartijen. En misschien doet het nog wel meer pijn in een minderheidsvariant. De versplintering, of ja, smurvenland kunnen we het bijna noemen, is gewoon compleet. De Nederlandse politiek telt geen echt grote partijen meer die alles overheersend zijn.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en er zijn peilingen binnen. Hoe brengt het kabinet er vanaf? Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Het is alweer een tijdje dat wij samen peilingen hebben door mogen nemen, Victor. Maar we hebben er nu een paar en ik moet zeggen, ze zijn niet mals. Vooral als we gaan kijken over hoe de mensen van het, dit is dan een één vandaag peiling van het opiniepanel, het kabinet beoordelen. De klappen komen eigenlijk van alle kanten, nietwaar?
Dat kan je wel zeggen. Jij zat een beetje te popelen om dit te bespreken. Hè? Eindelijk weer peilingen. Zelf heb ik nog wel een beetje zoiets van, ja, het kabinet zit 2 maanden op de rit. Zoveel is er nog niet gebeurd. Maar je ziet inderdaad wel dat de klappen van alle kanten komen. En wat me toch wel opvalt is dat kiezers dat minderheidskabinet, want ja, dat is natuurlijk ook hoe het werkt hè, in Nederland. Je gaat naar de stembus, je stemt dan voor iets. Ja. En dan, ja, wat er daarna gebeurt, ja, dat is letterlijk aan de goden overgeleverd. Je hebt er als kiezer in ieder geval geen macht meer op. En dan komt er opeens een minderheidskabinet. Ja, en daar zijn toch best wel wat twijfels over. Zie je in ieder geval bij één vandaag, maar eerder ook al bij een peiling van Ipsos INO. Dus dat beeld, dan denk ik, ja, 1 peiling is in ieder geval geen peiling. En 2, dat zegt dan nog iets. Mm-hmm. Dat beginnen we dus wel echt terug te zien.
En hoe kijk je daar nou tegenaan? Want ik vind zelf als kiezer, en ja, ik ben dan een, hoe zou ik het zeggen, een minder scherpere volger dan jij bent. Maar ik vind het zelf ook nog steeds moeilijk uit te leggen, het minderheidskabinet. Ook omdat je soms het idee krijgt dat het niet per se heel erg een effectieve bestuursvorm is gebleken in de afgelopen maanden.
Nou, je ziet gewoon de worsteling zien we natuurlijk en bespreken we samen ook best wel vaak. En ik denk, ja, wat wij zien, of je nou een scherpe volger bent of niet, is ook wel wat kiezers zien. En dat is wel die worsteling van het kabinet om tot actie over te gaan. En dat ligt, vind ik zelf, en nou, het kabinet krijgt wel de schuld, in ieder geval in de peiling, of de partijen die het kabinet vormen krijgen de schuld, want die krijgen inderdaad de tikken van de kiezer. Maar dat is wel dat probleem waar ook voor is gewaarschuwd bij de vorming van het minderheidskabinet. Namelijk, je kan dit wel zeggen als 3 samenwerkende partijen, we gaan het op deze manier doen. Maar de oppositie moet ook met je mee willen doen. Dat vraagt om een bredere cultuuraanpassing in de Tweede Kamer. Ja, en laten we wel wezen, die zien we gewoon niet nog.
Nee, als we eventjes zo van letterlijk door die peiling heen gaan, dan zien we dat als het gaat om de D66 zetels, die worden nu gepeld op slechts 17. Dus dat betekent dat eigenlijk de grootste coalitiepartij inmiddels bijna gehalveerd is. Dus dat is best wel stevig. Maar vooral ook onder de kiezers van de andere coalitiepartijen. Dus dan wordt er eventjes gekeken naar hoe positief D66 kiezers nog zijn over hun partij. Nou, dat is met 7% gedaald. Voor de VVD'ers is dat met 9% gedaald. En voor de CDA'ers met 10%. En dan als we dan naar het collectief gaan, is het ook dus gedaald in het hele vertrouwen in de coalitie. Denk je dat de kritiek van die mensen die zich dus gelieerd voelen bij die partijen, dat die ook te maken heeft met dat minderheidskabinet? Of denk je dat het met iets anders te maken heeft?
Het heeft ook gewoon met iets algemeens te maken. En dat is dat eigenlijk, ja, regeren doet altijd pijn voor coalitiepartijen. En misschien doet het nog wel meer pijn in een minderheidsvariant. Omdat je inlevert bij de vorming van het kabinet, als je dat coalitieakkoord sluit. Maar met een minderheidskabinet blijf je vervolgens natuurlijk inleveren. Want dat coalitieakkoord is je openingsbod als het ware. Daarna mag de oppositie daar nog wat van vinden. En moet je daar ook weer aan gaan sleutelen om tot iets te komen. En zelf verbaast het me niet helemaal, maar dat kiezers dat dus ook wel echt doorkrijgen. En vooral ook toch wel de houding van het minderheidskabinet, hoe ze zich gedragen, wordt toch best wel fel bekritiseerd door het opiniepanel van Eén Vandaag. Te arrogant wordt de coalitie verweten, te weinig samenwerking. En dan kan je denken, nou, dat is dan het oordeel. Maar we hoorden dat natuurlijk ook 2 weken geleden al van Peter Wenning, toen we hem spraken naar aanleiding van zijn economielezing. Die ook al zei dat coalitieakkoord is eigenlijk veel te dicht getimmerd. Als je een goed werkende minderheidscoalitie vormt, dan moet je veel meer ruimte laten voor invloeden van buiten je coalitie. En ja, dat lijkt toch wel een weeffout te zijn tot op dit moment van dit minderheidskabinet. En dat is een vrij cruciale weeffout natuurlijk.
Ja, het gekke is dus dat het wel de arrogantie van de macht heeft, maar dat het vrij weinig macht heeft. Een soort arrogantie van de onmacht geworden. Wat frustrerend is eigenlijk voor alle betrokken partijen, tot de kiezer aan toe. Ja, en we hebben het natuurlijk ook gehoord bij Sjoerd Sjoerdsma, die toen hij zelf in de fout ging, recentelijk, dat hij ook verwees dat hij gewoon maar het coalitieakkoord aan het uitvoeren was. Maar ja, er viel niet zoveel uit te voeren, want hij had geen meerderheid zoals hem toen werd toegeworpen.
Dat klopt, ja. En dat vind ik zelf het interessante aan hoe de coalitie daar zelf mee omgaat. De ene bewindspersoon zegt, ja, ik voer het coalitieakkoord uit. Dat hebben we uiteengezet en dat gaan we doen. De ander is daar veel leniger in en begrijpt dat coalitieakkoord ook echt maar een openingsbod is als het ware. Premier Jette zei zelfs na het uitbreken van de oorlog in Iran van ja, feitelijk ligt dat coalitieakkoord bij het oud papier. Dat klinkt natuurlijk leuk. En Jette zwakt het ook wel af, zei dat vrijwel ieder nieuw kabinet overkomt. Dat je met plannen begint en allerlei grootse ideeën hebt die je vervolgens niet, ja, ofwel wil waarmaken, maar niet kan waarmaken door de actuele omstandigheden. Nou, dan is een oorlog daar natuurlijk een echte reden toe. Maar het is wel een worsteling.
Ja, en misschien moeten we het ook nog even hebben over asiel. Niet alleen omdat we het natuurlijk afgelopen maandag al, of dinsdag moet ik zeggen, al over gehad hebben, naar aanleiding van de vernielingen in Loosdrecht, is, dat merkte ik ook in onze eigen YouTube comment sectie, is hoe belangrijk dat onderwerp nog steeds wordt gevonden. En dus ook hoe gefrustreerd vele kiezers zijn geweest over het niet doorkomen van die asielwet door de Eerste Kamer. En daarin wordt niet alleen D66 afgestraft, maar ook de PVV-kiezer is niet heel erg blij met hun eigen partij. Hoe heb jij gekeken naar die resultaten?
In Den Haag leeft toch een beetje de, nou ja, deels is het een mythe, maar hij rust wel op enige waarheid. En dat is dat Wilders eigenlijk alles kan maken en overal mee wegkomt. Dat zijn kiezers veel meer vergevingsgezind zijn dan die van andere partijen. Dat zien we ook wel terug in deze peiling. De PVV stijgt ook iets. Maar als het echt om die asielwetten gaat, zie je toch wel dat 1/3 van de PVV-achterban aangeeft, ja, dit had de partij niet zo moeten doen. We hadden eigenlijk wel voor die asielwetten moeten stemmen. Ja, en de vraag is dan natuurlijk, is dat voor die groep van 1/3 van de PVV-achterban genoeg om de partij in te wisselen, te verlaten? Ja, en dat gebeurt niet. En ja, daarin heeft Wilders denk ik toch wel een heel vernuftige en ook al is het een politiek cynische zet gedaan met het wegstemmen van die asielwetten. Zijn eigen, of eigenlijk de asielwetten van de PVV. Marjolein Faber, de toenmalige asielminister, had ze natuurlijk zelf geschreven. Maar dat cynisme wordt in die zin niet afgestraft. Dus nou ja, dan blijkt het toch maar weer dat die mythe die in de dagen rondgaat toch echt wel redelijk waar is. Wilders komt er wel mee weg, ook al vindt ze kiezer of een aanzienlijk deel van zijn achterban het niet leuk of denkt er anders over. En ja, zo blijft zijn greep toch bij de radicaal-rechtse flank in de politiek best wel stevig.
Ja, en ondertussen is er dus wel die frustratie bij de D66 en CDA-kiezers over, ja, toch de ineffectiviteit van het kabinet in het doorkrijgen van deze wet. Dus het mes lijkt maar aan één kant echt te snijden. Het vuurspitsengevoel van Geert Wilders is een heel stuk beter geweest dan dat van het kabinet. Is dat ook een beetje hoe dat in Den Haag wordt ervaren?
Ja, ik denk dat wij dat toch ook hebben onderstreept. Dat je je afvraagt of het niet beter was letterlijk to get it over with, zeg maar. En dat blijf ik ingewikkeld vinden aan die afspraak die de coalitie daarin heeft gemaakt bij de vorming van het coalitieakkoord. Je kan natuurlijk zeggen dat D66 al genoeg had ingeleverd, dat ze niet hierop ook nog eens wilden inleveren. Maar achteraf, we kennen nou eenmaal het resultaat, dus achteraf is het dan makkelijker de analyse maken. Kan je toch stellen dat ze hier te lichtzinnig over hebben gedacht en dat het misschien wel verwaarloosbaar was geweest om wel voor die wetten te stemmen. Misschien tegen de zin in van een groter deel van je achterban. Maar als de rest van Nederland er dan toch iets positiever naar kijkt, dan heb je alsnog wel een situatie waarin je er voordeliger uitkomt. Want het beeld van het kabinet dat het enerzijds te arrogant is, maar ook te weinig daadkracht heeft, wat jij zo mooi zegt, ja, de arrogantie van de onmacht, dat is natuurlijk een heel vervelend stempel als dat blijft plakken nu op het kabinet. En daar lijkt het wel op. Bovendien gaan we naar een periode toe waarin je alleen maar meer moet samenwerken en dus ook meer moet inleveren als kabinet. Eind augustus is er de augustus besluitvorming. De opmaat naar Prinsjesdag is dat. Dan worden al die plannen in beton gegoten. Nou ja, dat vraagt dus een zomer lang aan onderhandelen, praten en steun vergaren. Want die is je niet zomaar gegeven. En daarbij kom je dan toch ook op bij de partij die, denk ik, met deze peilingen in de rug zich een stuk gesterkter voelt. En dat is Progressief Nederland, dat ook hier weer aan kop gaat. We zagen het ook 2 weken geleden in een peiling van Ipsos INO. Dat ja, Progressief Nederland in ieder geval zijn kiezers achterban wel weet vast te houden en een beetje te vergroten. We hebben het hier nog steeds over echt, nou, een heel kleine, grootste partij. 24 zetels ongeveer. Dat is natuurlijk niet heel denderend eigenlijk. Als je daarmee de grootste wordt. Ja, D66 heeft er nu 26 en de PVV had er ook 26 tot de afsplitsing natuurlijk. Maar het geeft op links wel een heel positief gevoel in ieder geval. Dat zij in ieder geval wel op de goede, goede weg bezig zijn.
Denk je dan dat het ook weer die klassiek, zoals het altijd gaat, de D66-kiezer is die dan overstapt naar deze nieuwe pro-partij?
Dat is wel alle kanten komen? Dat is wel de claim die de partij zelf ook legt of benadrukt. Ik heb geregeld wel discussies over het idee van geleende zetels, wat ze bij Pro nadrukkelijk omarmen. Namelijk D66 heeft door een heel slimme campagne, onder meer op woningbouw, die 10 nieuwe steden die toch wel konden, een heel aantal kiezers van PvdA GroenLinks of GroenLinks PvdA, zoals het toen nog heette, nu Pro natuurlijk geleend als het ware. En die kiezers komen nu weer terug. Aan de andere kant denk ik ook dat ze niet te vroeg de vlag moeten uithangen. Want winnen doe je nooit in peilingen in de politiek. En je ziet dat ook Progressief Nederland niet over de mentale grens van 30 zetels doorbreekt. Geen enkele partij lukt dat meer. De versplintering smurvenland kunnen we het bijna noemen, is gewoon compleet. De Nederlandse politiek telt geen echt grote partijen meer die alles overheersend zijn. En dat zien we nu ook gewoon terug in het kiezersgedrag.
En ondertussen zien we alle coalitiepartijen zien we een beetje dalen. Ook het vertrouwen in het kabinet zien we dan dalen. Hoe gevaarlijk is het voor een minderheidskabinet als je daadwerkelijk dus zo gaat zakken in die peilingen? Word je dan kwetsbaarder?
Niemand is blij met deze peiling, maar zeker in de kringen rondom het kabinet, rondom de coalitie, hoor je altijd, ja, wij kijken op dit moment helemaal niet meer naar peilingen. Peilingen zijn pas relevant als we weer naar de stembus gaan. Dat is natuurlijk een makkelijke afleidingsmanoeuvre, maar hij klopt wel. Alleen die peilingen gaan er natuurlijk eind dit jaar steeds meer toe doen wanneer we inderdaad weer richting de stembus gaan, wanneer de provinciale statenverkiezingen dichterbij komen. Die bepalen ook de verdeling in de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk heel belangrijk, zoals we 2 weken hebben gezien. Zeker voor een minderheidskabinet, maar voor de politiek in het algemeen, hoe die zetelverdeling daar gaat liggen. Dus ze winnen vanzelf alweer aan relevantie en daarmee ook dus hebben ze invloed op het gevoel bij de coalitie.
Ik had nog wel met enige fascinatie ook gekeken naar wat de rol van Rob Jetten hierin is. Gewoon eigenlijk überhaupt in dit vertrouwen. Want wij komen natuurlijk uit een heel erg lang Rutteaans tijdperk, waarin hij altijd die premiersbonus heeft kunnen verzilveren, tot hij er uiteindelijk gewoon uitstapte. Toen hebben we even schoof gehad. Die heeft nooit die premiersbonus als het ware kunnen maken, want die was een beetje zat in een gekke positie.
Hij was niet van een partij.
Nee, en nu hebben we Rob Jetten. En we zien sinds zijn aantreden dat het vertrouwen in zijn kabinet meteen een knauw krijgt, dat het niet daadkrachtig is. Dat het eigenlijk lijkt alsof hij het ook niet voor elkaar krijgt. Wat moet hij nou eigenlijk gaan doen om ervoor te zorgen dat hij wel in aanmerking komt überhaupt voor een premiersbonus?
Nee, we zien in ieder geval dat hij nu ook niet die premiersbonus krijgt. Maar ik denk dat dat ook wel het beeld is dat je ook bij Rutte zag, na verkiezingen lever je in de peilingen, want je sluit compromissen, daar verlies je op, daar trekken kiezers toch op weg die dachten voor het origineel te krijgen. En dan, nou ja, zoals Rutte dat zelf al noemde, krijg je van die waterige compromissen. Bij Jetten overkomt hem hetzelfde, maar nou, misschien al bij de provinciale staatsverkiezingen, maar stel er zijn weer eens gewone verkiezingen, dan sluit ik niet uit dat de premiersbonus er alsnog in zit, omdat mensen toch vaak waardering hebben voor het werk dat een premier doet, die er toch maar aan gaat staan en zijn best doet voor Nederland. Daar weten we gewoon van dat kiezers dat over het algemeen waarderen. Dus het is zeker niet uitgesloten dat die bonus nog een keertje komt.
Oké, dus in principe is het ook zo dat, ook al staan ze er nu niet zo goed voor, het kabinet, hebben ze wel nog genoeg tijd om het beter te maken.
Precies.
Nou, met die gedachte sluiten we dan deze aflevering van EW Politiek vandaag af. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.